De tweede bestuursrapportage 2011 en inzet middelen werkdeel 2011 ISD Bol. Mag ik BBB-lijst Palma als eerste aan het woord geven voor de eerste termijn?
Ja, voorzitter, ik steek even van bal. Pagina, eens even kijken, pagina 2 van 5, eerste linia, eerste asterisk of een sterretje, zo u wil. Leg uit, bla 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 bla, actie uitgezet om technisch en in de uitvoering in controle te geraken. Ja, ik heb er geen beelden bij, kun je dat toelichten?
De portefeuille handen.
Deze mag ik beantwoorden. Ja, dat, ja. Wat er aan de hand was, is dat op het moment dat je in je boekhouding je verplichtingenadministratie niet of niet goed hebt ingericht, heeft dat direct tot gevolg dat je niet goed kunt volgen van welke verplichtingen ben ik aangegaan, welke onderdelen daarvan zijn al gefactureerd, heb ik al betaald en wat er is er aan verplichtingen over. En dat is eigenlijk de systematiek die past bij de uitgaven in het werkdeel. Dat je per klant een verplichting aangaat. Dit gaan we voor die klant doen. Dat gaat zoveel kosten. En op enig moment krijg je daar facturen van. Die zouden van de totale verplichting af moeten gaan. Op het moment dat je dat technisch niet geregeld hebt. En dat was in de boekhouding van ISD Bol eerder niet geregeld. Krijg je dus dat je, als ik het zo mag zeggen, achter de feiten aanloopt. En in ieder geval niet op elk moment in het jaar een duidelijk beeld hebt. Wat zijn onze totale verplichtingen? Hoeveel heb ik al uitbetaald? En wat gaat er nog aan facturen nakomen? Nou, dat was met name technisch. In de uitvoering zat er het probleem dat er bij een klant nog wel eens iets verandert. Op het moment dat je met een klant in de spreekkamer zit en je gaat gezamenlijk kijken welke stappen moeten nou gezet worden om aan een baan of aan een traject te geraken, dan ga je die stappen die ga je op papier zetten. Daar komt een trajectplan bij en daar komt ook een prijskaartje bij. Het komt heel vaak voor dat gedurende dat proces die stappen worden aangepast. Je gaat een stapje terug, je doet er iets bij, er gaat iets af. En dan moet je in de uitvoering natuurlijk regelen dat die verplichting die je bent aangegaan en het prijskaartje wat er aan hing ook aangepast werd. Nou, zowel technisch was dat niet mogelijk, maar ook in de uitvoering werd het bijvoorbeeld niet handmatig bijgehouden. Van ik had met meneer Jansen de afspraak dat zijn traject €5.000 mocht kosten, maar uiteindelijk worden dat er 4 of worden dat er 6. Maar dat waren de stappen die bij ISD Bol gezet zijn om zowel in de uitvoering in het proces te regelen dat iemand daar verantwoordelijk voor wordt en dat er ook op gecontroleerd wordt of alles up-to-date is, maar dat mensen dat dus ook technisch in de boekhouding zo konden verwerken.
Goed, duidelijk. Ik vervolg mijn vragen. Ik begrijp dat er een na-eil effect is van ingezet beleid. En het gaat over 2011. Die kosten die hebben een soort na-eil effect. Hè, naar de toekomst toe, dus ook naar 2012. Kun je ongeveer inschatten hoe hoog dat is? Zo even, laat even getal vallen. Dat bedoel ik.
In 2011, het staat ook in het stuk, in het raadsvoorstel, is een kleine 6 ton uitgegeven nog in wat u het na-eil-effect noemt. Dat zijn dus verplichtingen die onder het oude beleid, dat voor 1 januari 2011 gold, is ingegaan. En dat zijn gewoon lopende trajecten waar je afspraken hebt gemaakt met klanten, afspraken met reïntegratiebedrijven of anderen. En die je nog moet nakomen, ook ondanks het feit dat je beleid in de tussentijd veranderd is. Dat gaat in 2011 om ongeveer 6 ton.
Vraag 3, eerste, tweede, derde zin van onder, van pagina 2 van 5. Er wordt maandelijks de uitputting van het werkdeel gemonitord. Hoe moet ik dat zien? Excel-lijstje, inkomsten, uitgaven en mutaties? Gewoon even interesse.
Maandelijks wordt er een intern stuk opgeleverd voor het bestuur van de ISD. De ja. DB-RAP noemen we die. En in die DB-RAP wordt dus nu per maand bijgehouden hoeveel het totaal aan verplichtingen is binnen dat W-deel. Hoeveel er al gefactureerd is en hoeveel er nog gefactureerd kan worden. Okay, dan, ja. Dat wordt afgezet tegen het totale budget wat beschikbaar is voor het hele jaar.
Duidelijk. Pagina 3 van 5. Ik lees dat het klantenbestand met 1,8% is verlaagd. Dat is in absolute getallen 155 klanten. Hoeveel is de instroom in diezelfde periode geweest? En wat is dan het saldo? Kun je daar iets over zeggen?
U zegt in absolute getallen 125?
155 zie ik hier. De uitstroom naar werktoede met juli 2011 bedraagt 155. Ik neem aan dat dat gerelateerd is aan die 1,8%. Het klantenaantal is vanaf 1-1-2011 met 1,8% gedaald naar 872 klanten. Dan vraag ik me af, ja, wat is dan in absolute getallen? Nou, dan lees ik verder, dat zijn 155. Dat is correct?
Dat is ISD bol breed, ja.
En hoeveel is dat voor Brunson, die 100?
Die informatie hebben we op dit moment niet paraat. Alleen ja. 155, of ik moet anders zeggen, die 1,8%, dat is de optelsom van een hele hoge instroom en navernand een uitstroom. Dus op het moment dat je zegt, er zijn 155 klanten uitgestroomd, kan het best zo zijn dat er een hogere instroom
ja,
is.
Ja, dat bedoel ik.
Ook mensen die op enig moment zijn uitgestroomd en weer terugkomen. Dus de absolute getallen zouden we daar van instroom, doorstroom en uitstroom,
ja, ja.
Want daar heb je het eigenlijk
ja,
over.
Heb ik het
over. Die heb ik op dit moment niet paraat.
Okay.
Ik moet daar ook nog ja, die komen in de jaarrekening en het jaarverslag terug. Want dat is een beetje het onhandige van het bespreken van een tweede BRAP 2011. Terwijl het inmiddels hoog en breed april 2012 is. Dat het natuurlijk relatief oude cijfers zijn. En u in de volgende raadsvergadering het totale jaarverslag van ISD Bol over het hele jaar gaat krijgen.
Goed, dan zie ik ze tegemoet. Een dual gesprek, wat is dat? Is dat een gesprek à deux? Twee personen of is dat wat anders?
Eigenlijk is het een trio gesprek.
Gevaarlijke opmerking.
De duo slaat op het gezamenlijk gesprek dat een klant heeft met zowel medewerkers van de sociale dienst. En dat kan dan de ISD Bol zijn. Maar bijvoorbeeld, we werken samen op het werkplein. Werkt het UWV werkbedrijf ook met andere gemeenten. Dus met een case manager, iemand van het UWV werkbedrijf en de klant. Dus eigenlijk zijn het trio gesprekken.
Duidelijk. Pagina 4 van 5, BBZ, die bijzonder bijstand. Er wordt geen actie ondernomen, dat is deeldeclarabel. Bij wie en wat voor percentage is declarabel? Zie hem staan in het matrixje. Ja.
Oh. Voor de BBZ is nog
75%, mijn excuus, 75% is declarabel. En doorgaans komen we uit met dat budget, omdat we weten dat een groot gedeelte declarabel is. Vandaar dat hier ook wordt aangegeven dat er geen specifieke actie wordt ondernomen.
Ik heb gelezen dat de instroom, althans het percentage van de bijzonder bijstand aanvraag is verhoogd en ook de honorering daarvan. Ik zoom even in op die eigen bijdrage van het juridisch loket. Ik begrijp dat je daar eerst, kunt u daar iets meer over vertellen? Ik begrijp dat je moet eerst naar het juridisch loket gaan. En als je daar je rechtsbijstand niet haalt, moet je een eigen bijdrage betalen. Kun je daar iets meer over zeggen?
Dan doe ik het uit mijn hoofd, want deze vraag is een keer schriftelijk beantwoord. En als het goed is, bij de raadsleden terechtgekomen.
Ik ken die brief niet uit mijn hoofd. Dus
ja. Ja, ik ook niet en ik heb hem even niet bij de hand. Maar de situatie is zo dat op het moment dat je rechtsbijstand aanvraagt en je meldt je niet eerst bij het juridisch loket. Dus jouw dossier is daar niet bekend. En er komt wel een rechtszaak waar je vertegenwoordiging nodig hebt. Is dat je een toegang betaalt van €50. Die betaal je eigenlijk altijd. Maar als je start met je allereerste vragen bij het juridisch loket en er komt later een zaak van en je krijgt de ondersteuning van het juridisch loket, krijg je die eerste €50 terug. Op het moment dat je die eerste stap overslaat en dus bij het starten van een procedure het juridisch loket zich helemaal moet gaan inlezen in jouw zaak, krijg je die €50 als drempelbedrag niet terug. Dat is wat er veranderd is in de regelgeving rondom onder andere de toevoeging aan de rechtsbijstand.
Heeft u nog vragen? Dank u wel. De PAP-fractie.
Ja, om met dat laatste te beginnen, daar zit één manco aan. Want als je namelijk gedagvaard wordt in deze of geen, dan heb je niks aan het juridisch loket. Dan moet je gewoon juridisch laten bijstaan. En dan moet je direct naar iemand die jou kan helpen. En dan zou het zonde zijn als die mensen daardoor, omdat iemand anders een dagvaard of een andere schuld, als die mensen daarvan de dupe zijn. Een opmerking naar de wethouder om te kijken of er ook uitzonderingen mogelijk zijn. Tweede is dan de bestuursrapportage. Daar zal ik niet zo heel veel woorden aan vuil maken. Want ja, die is van 28 september. En de eerste vraag is dan, waarom gaan we ons er nou mee bezighouden. 28 september is al bijna een half jaar geleden. Dus nu, maar goed, aan de andere kant, de bestuursleden hebben hem keurig rondgestuurd en hebben ook commentaar op geleverd. Maar het is eigenlijk vreemd dat het dan nu met de commissie komt. 28 september is lang geleden.
Ja, het is zo dat de eerste en de tweede DB-RAP onderdeel uitmaken van de PNC-cyclus en dat u daar als raad uw mening over moet geven. We hebben hem in eerste instantie aangehouden vanwege de problematiek rondom het werkdeel. Daarin zijn wij met IZ Bol in ieder geval rond de tafel gegaan. Daar is een oplossing in gekomen, zoals net ook verwoord door Roland Lammerts. En op dit moment zijn wij, zeg maar, uit die problematiek en vinden wij hem rijp om hem toch nog aan u voor te leggen, zodat u daar in ieder geval nog uw mening over kunt geven, die nog terug naar IZ Bol gaat. Dat is de cyclus die we moeten doorlopen.
Ja goed, ik denk dat de meeste raadsleden met me eens zullen zijn. Wat moet je met een stuk van september 2011? Maar goed, ik heb daar één vraag over. Dat is pagina 8 van 58. Daar staan ontwikkelingen, klantenaantallen. En ik vraag me af waarop dat gebaseerd is. Wij hebben vorig jaar namelijk meegemaakt dat er een prognose was dat er heel veel cliënten zouden instromen. En daar is ook het personeelsbestand aan aangepast. Met andere woorden, mensen erbij. Toen bleek dat er niet zoveel aanwas is. En is dat dan natte vingerwerk? Dat weet ik niet. Maar ik vraag me af waar u vandaan haalt dat u 2012 min 5%, 2013 min 6,5%, waar je dat vandaan haalt, wie dat voorspelt. U meldde net al een faillissement. U weet hoe het met Netcar staat en andere bedrijven, denk ik. Waar is dit nou op gebaseerd?
De wethouder.
De cijfers die wij van het Centraal Planbureau krijgen, die wij doorrekenen, zijn hier debet aan, als ook de meerjaren beleidsplan van IZ Bol, waar we dit ook in verwoord hebben. Let wel, dit is een stuk van vorig jaar september, u gaf het al aan. Aan de andere kant is het zo dat op het moment dat, en dat is in 2011, was het cliëntenaantal dalende, dat zagen we ook. Dus hebben wij gemeend ook deze cijfers hierin te moeten laten staan. Dit zijn cijfers die ook al in 2011 bekend waren overigens. En in 2010 volgens mij met het maken van het meerjarenbeleidsplan ook zijn geaccordeerd op deze wijze. En daar komen de cijfers vandaan. Kijk, landelijke gemiddeldes worden berekend. Er wordt gekeken naar de economie, Centraal Planbureau. En daardoor kom je op bepaalde cijfers uit. En dat die cijfers altijd discutabel zijn, ben ik met u eens. Maar je zou het wel als streven moeten zien om te, om te behalen. Dat is ook de doelstelling hierachter.
Ja, voorzitter, het streven is mooi, maar op dit moment ziet het eruit, zeker als de WW verkort, wordt dat steeds meer mensen in de bijstand hun laatste vangnet moeten vinden. En dat is geen pretje. Wat achter deze vraag zit is natuurlijk van als je aan de ene kant berekent in een jaar dat er veel meer cliënten komen en je personeelsbestand groeit daardoor, dat constateer, dat is vorig jaar gebeurd, en nu constateer je 5% minder, betekent dat dan ook, wat is de vertaling naar de kosten van de ISD-bol en naar het personeelsbestand van dit soort cijfers?
De wethouder?
Nou, u geeft vorig jaar is gebleken dat het cliëntenaantal dalend was. U heeft daar ook in vorig jaar een voorjaarsnota een daling van de bedrijfsvoeringskosten van gezien in 2011. In 2010 hadden wij een crisisformatie omdat in 2009 ook zelfs omdat wij op dat moment zagen dat de cliëntenaantallen enorm toenamen. En laat ik zeggen, dat is een soortement van flexibele schil, noemen we dat, die op het moment dat het niet meer nodig is ook niet meer aanwezig hoeft te zijn. Dat zijn dus mensen, laat ik zeggen, vanuit het uitzendbureau of met een tijdelijk contract. Of mensen die zelf weggaan en er vindt een doorstroming in de organisatie plaats en die plek wordt dan niet meer ingevuld. Dat is in ieder geval het traject wat tot op heden gedaan is. Uiteraard is het zo dat als je nieuwe berichtgevingen krijgt, dat je daar ook je organisatie weer op moet aanpassen. Omdat de organisatie op zich heeft doorgerekend tot op minuten wat eigenlijk het proces kost waar ze de hele dag mee bezig zijn. En daaraan vastgekoppeld, en dat hebben ze vorig jaar, dacht ik, januari, februari gedaan, maar pin me er even niet op vast. Daar vastgekoppeld zit natuurlijk een bepaalde formatie. En die formatie heeft ook een vaste hoeveelheid, en ik dacht rond de 90 FTE's, waar natuurlijk door die flexibele schil mensen toegevoegd kunnen worden, maar zijn ze niet meer nodig, moeten ze ook afvloeien.
Uw volgende vraag.
Ja, de cliëntenraad. We hebben een cliëntenraad. Die hebben we ook ingesteld. Die moet adviserende raad. En ik mis altijd bij dit soort stukken. Ook, al is het maar cliëntenraad heeft het gelezen en gaat akkoord of gaat niet akkoord. En dan ben ik gisteren maar naar de cliëntenraad heen gegaan. Maar die krijgen dit soort stukken niet automatisch. Dus mijn vraag is tweeledig. 1. Bent u bereid vanaf nu dat er een stukje bij zit, cliëntenraad vindt dubbele punt? En 2, kunt u me toezeggen dat vanaf nu die mensen ook alle stukken krijgen?
De wethouder.
Laat ik zeggen dat ik sowieso dit soort stukken altijd via de cliëntenraad wil laten gaan. Maar door de problematiek rondom dit stuk, omissie mijnerzijds, hebben we dat waarschijnlijk niet gedaan. Omdat we hem in september hebben teruggetrokken. Daar heeft een behoorlijke periode overleg over plaatsgevonden. Je geeft het zelf al aan, wat moeten we met een stuk uit september? Waarschijnlijk is dat ook de reden geweest dat wij per abuis deze niet via de cliëntenraad hebben laten gaan. Normaliter is het zo dat we trachten alles wat van dit soort zaken rondom de PNC-cyclus en waar cliënten mee gemoeid zijn, om daar in ieder geval het advies van de cliëntenraad ook naast te leggen. En ik wil u in ieder geval toezeggen dat dat vanaf nu zal gaan gebeuren.
Ik denk hoe simpel is de regel, als het naar de raad gaat, kan het ook naar de cliëntenraad en dan krijgen ze het dubbel. Dus die toezegging ben ik tevreden mee. Dan, voorzitter, wat ik mis.
Even nog een aanvulling.
Nee, zeg het maar.
De aanvulling komt van mijn kant, bij ISD Bol, dat de volledige cliëntenraad Bronsum Onderbanken voor de WWB ook onderdeel uitmaakt van de cliëntenraad ISD Bol. En dat in het voortraject, op het moment dat ISD Bol dit soort stukken voorbereidt, ook deze stukken al worden meegenomen in de besprekingen met de cliëntenraad. Dus eigenlijk is het tweeledig dat in de voorbereiding die cliëntenraad ISD Bol betrokken wordt bij de voorbereiding van deze stukken. En voor Bronsum Onderbanken is dat precies dezelfde samenstelling als de cliëntenraad waar de wethouder en ik dan op enig moment, als wij de stukken hier in de gemeentelijke routing brengen, ook nog eens over praten. Dus het is nooit zo dat ze het nooit gezien hebben. Maar ik denk inderdaad dat we ook zouden moeten aangeven dat er overleg is geweest.
Ja, heel formeel. Ik was een Bronsum Onderbanken en die wist hier niks van.
Heel formeel heeft de cliëntenraad Bronsum Onderbanken als zijnde onderdeel van de cliëntenraad Landgraaf het stuk gezien. Maar ook heel formeel hebben we het niet aangeboden aan de cliëntenraad Bronsum Onderbanken. Die wel volledig onderdeel is van de cliëntenraad van ISD Bol. Dus ja,
okay.
Het zit hem in de kleine lettertjes.
U heeft uw intentie uitgesproken dat ze alle stukken krijgen. Daar ging het mee om. Wat ik mis, en dat is belangrijk voor deze raad, er is een aanzienlijk politiek besluit genomen met veel kwalijke gevolgen. Dat was een bezuiniging op de bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag. Daar is toen een keiharde toezegging bij gedaan dat beleid leidde tot minder instroom. Ik zie niks in de rapportage staan. Ik heb toen ook gezegd dat dat grote onzin is, maar dat is een politieke stelling. Dat kan ik ook onderbouwen. Maar het is gebeurd onder dat alibi. En ik denk, ik print het maar eens uit, want dat wordt een flinke kluif. Maar ik zie niks. Met andere woorden, die bezuiniging, waar ook nog toen een reden voor was voor minder instroom, daar staat helemaal niks meer over. En het heeft dus ook niet tot minder instroom geleid daardoor.
De wethouder.
Kijk, de politieke keuze die vorig jaar gemaakt is met de invoering van het nieuwe meerjaren beleidsplan, die was natuurlijk gestoeld ook ten dele op de armoedeval die wij hadden. Waardoor mensen, zoals het in Niebert rapportage stond, ook minder genegen waren om sneller uit te stromen. Aan de andere kant zien we een contra-actie in de economie komen, die aan de andere kant zorgt dat de uitstroom door de dalende economie, en dat ziet u ook vorig jaar in september is dat weer flink dalende geweest, ziet u dat de economie omlaag gaat, waardoor je ook weer meer instroom krijgt. Je kunt een heel deel regelen met de instrumenten die je hebt, maar als we nou kijken naar inderdaad Netcar, het Mekon-verhaal zoals u nu zelf ook al net aangeeft, heb je niet alles in de hand. En het grootste probleem is natuurlijk de instroom op het moment dat je faillissementen hebt of dat mensen gaan afslanken in organisaties en daardoor mensen moeten uitstromen. Dus het is heel moeilijk om dat in de grip te krijgen.
Maar voor de langdurigheidstoeslag en zeker de halvering daarvan geldt het niet, want dat had niks met armoedeval te maken. Dat heeft ermee te maken, als je jarenlang niks meer hebt, je wil wat opknappen of witgoed vervangen, dat je daar een bedrag voor krijgt. Dat is gehalveerd. En mensen die dus langdurig in de armoede zitten, en het heeft niks met een armoedeval te maken, hebben wij zwaar gedupeerd. En ik geef je bij deze nog eens het advies om daar ernstig naar te kijken.
Ik zal hem meenemen.
Dat was het van uw kant?
Zijn, ik begrijp u haast. Maar aan de andere kant, als je een commissie goed doet, heb je minder werk in de raad. Dus dan heb ik nog drie stukken. En één stuk interesseert me wel over de bedrijfsvoering. En dat stuk dat eindigt namelijk. Ja, en ik moet u eerlijk zeggen, dan kijk ik de raad rond. Ik krijg daar wat vrees door. Dat is bladzijde 4 van 4 onderaan. Overigens blijkt inmiddels dat door het tijdig ingrepen van uw portefeuillehouder, eveneens het anticiperen op de gemaakte keuzes door het DB, met betrekking tot het inzetten van het werkdeel, er een relatief geringe overschrijding van het werkdeel in 2011 aan de orde zal zijn. En denk ik, ja, dat schrijft een directeur, die zegt dus eigenlijk in de laatste alinea, gelukkig is er een bestuur, gelukkig is er een wethouder, maar als het aan ons had gelegen, was het groter geworden. Ja, ik wist, ik denk, nou ben ik de VVD voor. Zo dacht ik dat. Hè. Nee, en dan kan ik daar bijna mee lachen, maar dat is om te huilen. U stuurt.
Meneer Lesoir, vind ik echt vervelend wat u nu doet.
Waarom? Nee, ISD Bol, als organisatie, stuurt een brief. En je zou het kunnen lezen, en dan krijg ik dadelijk van u antwoord van ja, wij hebben ondanks de extra gelden die we gekregen hebben van de gemeentes, ondanks de versterking, ondanks de problemen die we gehad hebben, de beloftes die we gedaan hebben, hebben we blijkbaar een bestuur van vrijwilligers, politici nodig en een wethouder om het niet uit de klauwen te laten lopen. Ik moet u eerlijk zeggen, die zinsnede kwam op mij over als het is nog steeds niet onder controle, het is nog steeds gehannes.
Nee, dat wil ik graag bestrijden. Wat ik ook even vooraf wil aangeven, dat ik niet de directeur van ISD Bol de opdracht heb gegeven om dit zo te schrijven, maar er ook mee geconfronteerd ben geworden. Dus niet dat u denkt dat ik daar enige invloed op gehad heb op wat hier op papier staat. Maar eigenlijk en zo hebben wij het opgevat met meer of minder woorden, heeft de directeur hier aangegeven. Luister, wij waren niet in controle. En zo lees ik het. Niet dat het DB met de welwillende vrijwilligers die u politici noemt, daar in ieder geval dag en nacht op moeten kijken. Ik vind het meer een knieval vanuit de directie dat gezegd is, wij waren niet in controle, we hebben het opgepakt en vanaf nu gaat het gewoon anders lopen. En op dat moment dat de directeur dit schreef, zat hij zelf ook nog in minder dan een half jaar in de organisatie. En ja, het respect moet ik hem dan geven, hij heeft daar heel stevig op geacteerd. En laat ik zeggen dat in de tussentijd dat hij aantrad en tussen deze periode net van tevoren de controller een andere baan had gevonden en iemand een dubbelfunctie heeft moeten doen. Inmiddels is dat hersteld. Er zit inmiddels weer een goede controller op die plek. En die heeft dat ook, niet met twee, maar met armen en voeten heeft hij dat opgepakt. En heeft hij daar in ieder geval dit verhaal rondom het werkdeel in goede banen geleid. Dus het is niet zo dat wij dat moeten doen als DB.
Voorzitter. Mag ik misschien als aanvulling en ook omwille de tijd mijn vraag of mijn opmerking daaromtrent ook nu al maken of moet ik wachten tot ik aan de beurt ben?
Gaat u maar. Gaat u gaan. Nou. Breng je tot deze vraag,
met
aanvulling.
Deze vraag, ja, nee, kijk, ik had dezelfde constatering, hè, en ik dacht van, dat is een compliment voor onze wethouder. Dus dat had ik u eigenlijk al willen geven, maar u ontkracht dat zelf, dus dan doe ik dat niet. Maar wie garandeert mij dan nu, of ons, dat er dan op een of andere manier niet alsnog ergens geld weglegt uit deze organisatie? Want het gaat om een boel geld. Wie garandeert ons dat nu? Want ik lees dat en word ik een beetje wantrouwend, ondanks alle inspanningen die we al vier jaar aan doen zijn, omtrent in control, in the lead. Want dat komt iedere keer als we een stuk bespreken weer terug. En dit, ja, kreeg ik denk ik hetzelfde gevoel als meneer Lesbach.
De wet
dat al. Zal niet vaak zijn, maar.
Zo zie je maar dat ook diverse partijen zich op sommige onderwerpen ook vinden. Nee, wie geeft de garantie? Ik denk dat we het moeten zoeken in de plan- en controlcyclus die we hebben. en de controles die daar vanuit de accountants plaatsvinden, CISA-bijlagers, et cetera, dat daar gewoon voldoende controlemechanismes bovenop zitten om in ieder geval vanuit de organisatie ISD Bol te kunnen zeggen, luister, dit is het verhaal wat we hebben. Alles is transparant, het ligt gewoon open. De accountant doet daar een controle op en ja, dan denk ik dat we dat als garantie moeten nemen, waarvan ik ervan uitga dat een accountant gewoon 100% zijn werk goed doet. En dat er steekproefsgewijs soms eens een keer ergens iets mis kan gaan, dat ben ik helemaal met u eens. Maar daarvan ga ik er wel uit dat dat incidenten zijn en dat het niet om grote bedragen zal gaan.
Maar zit die accountant dan ook zo in het proces, hè, zoals Bianca in het begin ook aangaf? Hè, want daar ben je eigenlijk je verhaal mee begonnen. Want dan zit je toch wel heel erg in het proces. En als mensen handmatig dossiers moeten gaan doorspitten, hè, en facturen, dat doet zo'n accountant toch niet?
Oké, dank u wel.
Nee, maar dat heeft ook te maken met het nu wel in controle zijn, zoals Bianca het net in het begin heeft aangegeven. Er werd te weinig gedaan aan de administratie en de verplichtingen die men aanging. Het technische gedeelte betekent ook dat ze dit nu technisch in hun systemen hebben zitten, zodat ze dat ook maandelijks kunnen uitdraaien. En dat is in ieder geval ook de eis geweest van, luister, automatiseer dat systeem en zorg dat in ieder geval de potloodstrepen allemaal weg zijn en dat je genoeg gegumpt hebt, zodat het correct is, zodat we ook zeker zijn van datgene wat we nu krijgen.
Oké, dank u wel, wethouder. Ik ga even terug naar de pakfractie. Die had nog twee vragen. Eén vraag met de duim?
Nee, die had twee stukken en daar was nog een vraag over. Ik was bezig met het eerste stuk van de drie. Laat ik het zo stellen, wethouder. Die directeur, of die dan nou een half jaar zit of niet, interesseert me niet. Het is een instituut en een directeur kan ziek worden. En die kan omgereden worden en ik hoop het nooit. Maar het kan niet zo zijn, ja, die man zit er pas een half jaar. Nee, wat hier staat, en dan hoop ik maar dat het niet zo bedoeld is, en ik hoop voor u zelf dat u gelijk krijgt. Dit is niet voor een raadslid zeer bemoedigend dat het daar nou goed gaat. Dit is echt, en u kunt zeggen, je hebt alle vertrouwen, je moet erop vertrouwen. Ja, dat hadden we de vorige keer ook. En u weet nog wat het ons gekost heeft, want elke wethouder heeft er altijd vertrouwen in. Dat een uitvoering waar een flink management op zit, dat ze het goed doen. Maar ik moet u eerlijk zeggen, u heeft het uitgelegd, maar ik onthoud het voor de toekomst. En ik zou zeggen, volgende keer, als dit agendapunt weer op de agenda staat, neem die directeur mee dat we hem ook op de bedrijfsvoering kunnen bevragen.
Ja, dat hadden we heel graag gedaan als we het over de komende raadsvergadering, over de bedrijfsvoeringstukken hebben die in principe nog actueel zijn. Ja. In plaats van een stuk van een half jaar oud, terwijl we nu binnen nu en een maand stukken krijgen die aan de orde
maar
zijn.
Dit stuk wat ik voorlees is heel actueel. Want dit stuk, dat gaat erom, er staat nodig, want dan kom ik dan op het volgende stuk in, want dit was natuurlijk een stuk aan het college van BNW, maar terecht dat raadsleden daar ook inzagen in hebben. En dan kom ik nog op een stuk van het college, en daar heb ik ook maar opgeschreven alweer, het zijn ook nog twee verschillende stukken. Daar staat dan in, er staat nog eens een verantwoording in waarom het allemaal niet goed in de boekhouding stond. En dan staat er ook niks in. Pas op 14 januari 2012...
En dan heeft u het op pagina?
3 van 4. En om precies te zijn, vierde alinea. Pas op 14 januari 2012 wordt de boekhouding definitief afgesloten. Dan denk ik, ja, wat een opmerking. Dat is bij de meeste bedrijven geld dat. Die hebben daar nog 2 maanden tijd voor. Daar hoef je niet voor in paniek te raken. Daarvoor heb je niet 3 pagina's tekst nodig om te excuseren. Dus nogmaals, ik hoop voor u dat de bedrijfsvoering nu wel correct is. Maar de uitleg vind ik gênant. En waarom vind ik die gênant? Want er staat ook nog in, ja, we gingen ons best doen en toen lukte het niet met het management team te hebben, maar verzwaard. En denk ik van ja, wat staat er nou? Konden ze het eerst niet? Waren ze niet capabel? Haal je er iemand bij? Wat is dat nou? Dus ik hoop dat u dat
uitzoekt
in het gemeentelijk belang.
Als ik mag even ontkrachten, er is in eerste instantie getracht om functies binnen het MT samen te voegen in het kader van de bezuinigingen. Maar waar, nou, zoals ik u aangaf, de controller die de organisatie verlaten heeft, een nieuwe baan gevonden en daar een nieuwe uitdaging heeft, heeft men in eerste instantie gedacht van nou, mogelijk kunnen wij die functie besparen in het kader van de bedrijfsvoeringskosten waar we ook al over gesproken hebben, om een dubbel functie in de vorm van financiën bij bedrijfsvoering. Maar helaas is gebleken dat dat gewoon te zwaar is voor één functie, waarom ze er op dit moment gewoon de functie wel weer ingevuld hebben. Dat is de achterliggende gedachte.
Nou, dan hebben we 2 vragen, dat zal de voorzitter blij mee zijn, denk ik, dat ik dan klaar ben. Het eerste gaat op pagina 4 van 4 van die brief weer. De trambrug in 2012 ten aanzien van de hoogte van de Wede in Noerbons tot een wijziging in de samenwerking met de reïntegratiebureaus. En dan gaat het over het boekje, maar ik zie hier niet terug dat er een inhoudelijke wijziging is. En die is er, want als je met cliënten bij de poort komt, dan wordt toch heel vaak gezegd, niks meer reïntegratie, is geen budget voor. En die zinsnede mis ik dan, of die uitleg. Hier gaat het net om alsof er een nieuwe samenwerking op boekhoudkundig gebied is. Maar het is toch zo dat er op dat tweede deel voor de nieuwe cliënten flink gekoord is en dat zeker jongeren niet meer een traject krijgen? Ik mis die uitleg, want dan heb je het toch over actueel beleid. Het is hier net of het over boekhouding gaat, maar er zit ook een stuk inhoud aan vast. Dus ik weet niet wat u daar, en dan heb ik nog één vraag daarna.
De wethouder nog?
Nou goed, zoals u weet zijn wij per 1 januari verblijd met de halvering van het werkdeel. En daar zul je acties op moeten nemen. Dat is wat bedoeld is ach, hier op dit punt. Zowel het actie, zoals hier staat, een andere samenwerking met de reïntegratiebureaus. Voor zover je al met reïntegratiebureaus blijft samenwerken. Misschien dat het wat verduidelijkt.
Nou, hier staat de link dat ze nu per kwartaal gaan afrekenen. Voor de rest staat er niks bij. Dus dan is het een slappe brief op dat gebied. Hoop ik dat u nog in de nieuwe stukken dan ook die aanvulling inhoudelijk geeft wat de gevolgen daarvan zijn. Dan 4 van 4 onderaan. Daar staat uit een nadere analyse. Dan staat daar niet bij wie heeft die analyse gemaakt en waarom is die nader. Is gebleken dat er meer geld is uitgegeven aan loonkosten subsidies. Hoe kan dat dat we daar meer geld aan uitgeven? Dus je geeft een werkgever geld om iemand met behoud van uitkering in dienst te komen. Dus daar krijgt hij geld voor en diegene die daar gaat werken die krijgt daar niets voor. En het mooiste, daar eindigen we mee. En we hebben meer geld uitgegeven aan een opleiding, maar die zat met baangarantie. Denk ik, ja, dat kun je niet genoeg doen, want als iemand een opleiding krijgt en heeft baangarantie, ben je van hem af. Dus ik snap niet waarom dat de kosten verhogen is, maar dat is eerder kostenverlagend.
De wethouder.
Kostenverlagend voor het I-deel, kostenverhogend voor het W-deel. Daar zit verschil. Op het moment dat ik iemand in mijn I-deel moet betalen, en ik geef hem een rijopleiding van 8000 euro op een vrachtwagen, en ik heb daar... Was het maar waar, 100 mensen die met een baangarantie arrezoor van 8000 euro een rijopleiding kunnen doen, dan moet ik wel het W-deel belasten met 100 keer 8000 euro, wat uiteindelijk een vermindering om een I-deel is. Dus ja, het is wel een verhoging op het ene potje, maar uiteindelijk zou het moeten leiden tot een verlaging van de andere. Dat is de nuance die daarin zit. Uit een nadere analyse, dat blijkt dus dat men de verplichtingen die men had op het werkdeel, waar het stuk over handelt, gewoon onderworpen heeft aan een nadere analyse. Een nog nadere analyse, zoals ook het hele stuk eigenlijk omhelst. Dat is de insteek van die zinsnede.
Dat was het van uw kant. Dank u wel, de BCD-fractie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij nemen de tweede bestuursrapportage ter kennisgeving aan. De redenen zijn al bekend, dat is al een hele tijd geleden. Bianca gaf het ook al aan, de jaarstukken van 2011 zijn onderweg. Ik ben zelf afgevaardigde met mevrouw Joosten van het algemeen bestuur van IS Dubol. We hebben die spullen stuk al gesproken. Die komen binnen nu en 2 maanden denk ik naar de raad. Misschien is het ook dan zinvol dat we de directeur dan heel even uitnodigen. En ik weet niet of ik dan ook namens jezelf praat, heb niet het idee dat ze het niet voor elkaar hebben, dat ze niet in orde hebben tijdens de vergadering. Dus ik wil bij deze toch wel even verklaren dat ik heb het gevoel dat het best wel aardig loopt.
Oké, dank u wel. De CDA-fractie.
Wij als CDA willen graag nadere toelichting op de cijfers van de kinderopvang. Zoals je op pagina 13 en 14 staat. Dat is ruim bijna een 500.000. En we zien nog eens een keer hier. Oh sorry, dat is dat andere van 14. Van 13 is...
Zullen we deze vraag even laten beantwoorden door de wethouder? Over de kinderopvang. Okay. Ja, dank u wel.
Ja, de kinderopvang, dat vind je ook terug in de bijraming in de eerste BRAP. En ook de begrotingswijziging daarin. Dan ziet u dat we op dat moment een raming hebben gemaakt die veel hoger uitvalt. Ook dat heeft te maken met het beleid wat we hanteerden. Iedereen op traject. Dat betekent ook dat iedereen moet gaan. Ook heel veel mensen met kinderen. Wat aan de andere kant je bijzonder bijstand weer belast wordt met een heel gedeelte kinderopvang. Plus dat er een aantal families zijn met, laat ik zeggen, een behoorlijk aantal kinderen. En dan praat je vaak over 4, 5. Die alle 5 op een bepaalde manier gebruik maken daarvan. En dan praat je al gewoon over 20.000, 30.000 euro. Dat heeft eigenlijk te maken met de verhoging van de kinderopvang.
Oké, okay, dan hadden we nog een vraag nog eens met de wet en kinderopvang. Daar kregen ook mensen een sociaal-medische indicatie. En ik kon eruit lezen over het kind of over het gezin, over de ouders. Maar dat zei me niks, een sociaal-medische indicatie. Waar wordt dat op gebaseerd? En wie besluit over zo'n SME?
Ja. Deze vraag mag ik voor mijn rekening nemen. Een aantal kinderen wordt geplaatst op de kinderopvang, of soms ook meerdere uren dan regulier geplaatst op kinderopvang, omdat er een sociaal-medische indicatie is bij het kind. Dat is niet iets wat ISD-Bol zelfstandig kan vaststellen. Dat moet blijken uit stukken van artsen, specialisten en soms andere begeleiders die het kind heeft, dat er inderdaad een speciale sociaal-medische indicatie is om een kind op de kinderopvang te plaatsen of meer uren dan normaal aan de orde zou zijn. Dan heb je het over deze post. Die kinderen worden dan geplaatst. De ouders betalen daar een eigen bijdrage voor. Niet alle ouders kunnen die volledige bijdrage helemaal zelf dragen en vragen voor een deel van de bijdrage die ze betalen voor de kinderopvang dan bijzondere bijstand aan bij de ISD-Bol. En die dan nagaat of het bijzonder noodzakelijke kosten zijn. Dat is het vaste stramien. En daar op enig moment bijzondere bijstand voor uitbetalen.
Oké, dan had ik nog vraag 3, wat ik net zei, van pagina 13. De kinderopvang, dat is bijna een half miljoen, wat we dus daarvoor insteken. En de vraag is, ik kan hier nergens terugvinden, die mensen, als het 100 mensen zijn wat in de bijstand zitten, wat gebruik maken van die kinderopvang vanuit de gemeente, is er ook vooruitgang? Zijn er ook mensen die uitstromen? Of blijven die 100 personen bijvoorbeeld nog in de bijstand? Het is best wel veel, een half miljoen voor kinderopvang uit te besteden.
Ja. De wethouder.
Nou, het half miljoen is ISD-Bol breed. Voor Brunsum zal dat een percentage zijn van rond de 45. Dat is de verdeling binnen Brunsum, Onderbanken, Landgraaf. Onderbanken 5%, Brunsum 45 en Landgraaf 50%. En ja, natuurlijk stromen er ook mensen uit, maar er stromen ook weer mensen in. En ja, dat is het verhaal waar ik net met de Lespaar even over sprak. Het is altijd lastig om nou precies aan te geven van, er zijn zoveel mensen uitgestroomd met kinderen die geen gebruik meer maken van de kinderopvang. Aan de andere kant stromen er ook weer mensen in die vers instromen en mogelijk snel doorgeleid kunnen worden naar een baan, middels een klein voortraject en dan ook weer kinderopvang nodig hebben. Ook aan de andere kant, als mensen uitstromen en ze zitten net aan de onderkant van de inkomensgrens, kunnen ze toch ook nog gebruik maken soms van kinderopvang. Dus ook als ze uitstromen, kunnen ze soms toch bij de bijzondere bijstand gebruik blijven maken van de kinderopvang, totdat het salaris op een bepaald niveau is. Maar daar gaat natuurlijk een periode overheen.
Dan heb ik nog één vraag.
Ik mag een kleine aanvulling doen. Voor Brunsum is het bedrag dat in deze periode is uitgegeven aan kinderopvang ongeveer 240.000 euro. Dat staat iets verderop in een overzicht met al die hele kleine cijfers. Maar dat is ongeveer het bedrag, 246, van het totaalbedrag wat op pagina 13 staat.
Oké, okay, dankjewel. Dan had ik nog één vraag over dat sociale misindicatie. Dat zit me nog een beetje. Is dat tijdelijk, die indicaties, of is dat voor altijd als ze zo'n indicatie krijgen?
Dat gaat tijdelijk zijn, omdat kinderen op enig moment naar de basisschool of een andere plaatsvervangende school zullen gaan. En van daaruit ook gebruik maken van faciliteiten die daar aanwezig zijn. Of in sommige gevallen is het heel tijdelijk, doordat een kind wel ook nog gebruik kan maken van bijvoorbeeld een medische peuterspeelzaal. Waar kinderen met een sociaal-medische indicatie ook terecht kunnen. Dus het is altijd een tijdelijke situatie. En dat geldt voor alle bijzondere bijstand. Dat het niet iets is wat structureel altijd automatisch blijft doorlopen.
Van uw kant geen vragen meer?
Daar heb ik nog een vraag verderop. Op dat indicatie inderdaad. Ben ik het even vergeten. Als je die indicatie dan tijdelijk hebt, wat u net zegt, wat is jullie ervaring daarmee? Is het iets van 3 maanden? Is het iets van 1 jaar? Is het langer?
Bijzondere bijstand wordt automatisch minimaal na afloop van 1 jaar opnieuw vastgesteld. Dus er wordt er opnieuw gekeken of de kosten er nog zijn en of het nog gaat om bijzondere en noodzakelijke kosten. Maar afhankelijk van hoe die indicatie eruit ziet en bijvoorbeeld de leeftijd van het kind. Dus je kunt vooruitzien dat het kind na een half jaar bijvoorbeeld gebruik gaat maken van de basisschool of naar een andere opleiding gaat. Wordt dus ook die bijzondere bijstand op maat vastgesteld. Dus soms kan dat voor 1 jaar zijn afhankelijk van de indicatie en van de leeftijd van het kind. Maar soms weet je, een kind gaat na 3 maanden iets anders doen. En dan doe je ook maar bijzondere zonder bijstand voor 3 maanden. Na een jaar wordt het altijd opnieuw herbeoordeeld.
Ja, dank u wel.
Dank u wel. D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen over de bijlagen. Er was ook nog een behoorlijk stuk van de tweede BRAP. En mijn vraag gaat ook over het budgetbeheer. Dat is op pagina 25. Mijn vraag is, waarom hebben we eigenlijk gekozen voor die bezuiniging? Als je nu ziet dat budgetbeheer en bewindvoering, dat is nu erg actueel. Gezien de mensen die waarschijnlijk in de bijstand gaan vervallen. En mijn vraag is, waarom hebben we gekozen voor een bezuiniging? Terwijl de gemeente Landgraaf heeft gekozen voor een werkwijze met Welsum. Waarom hebben wij dat dan niet gedaan? En kun je daar eens iets over vertellen?
Het schuldhulpverlening is ook natuurlijk grotendeels de portefeuille van wethouder Gelissen. Dus ik neem het even beleidsmatig voor mijn rekening. Het is niet onbekend, ook regelmatig in allerlei publicaties geweest, dat er veel gebruik wordt gemaakt van schuldhulpverlening. Dat er grote groepen mensen een beroep doen op schuldhulpverlening. Deels kiezen gemeenten ervoor om het budgetbeheer, wat een onderdeel van zo'n traject kan uitmaken, in te kopen rechtstreeks bij de kredietbank via de dienstverleningsovereenkomst die we daar hebben afgesloten. Voor de gemeente Brunssum en een aantal andere gemeenten zeggen we doen dat via die bijzondere bijstand, we kopen dat niet in. Dat heeft een paar redenen, omdat de combinatie van budgetbeheer altijd gezamenlijk optrekt met ook een stuk budgetcoaching. Je kunt iemand 1, 2, 3 jaar de zorg voor het budgetteren uit handen nemen, maar op het moment als je hem in diezelfde periode niet ook bijbrengt hoe die straks uit de problemen kan brengen, kan blijven, heb je natuurlijk aan het eind van die periode weinig bereikt. Dus dat is een van de beleidsgedachten die er achter het budgetbeheer zit. Daarmee hebben we ook gezegd, we willen elk jaar opnieuw dat er iemand vaststelt of er nog die noodzaak is, maar ook hoe groot het pakket zou moeten zijn. Meerdere aanbieders hebben verschillende pakketten, zwaartepakketten, waar iemand meer of minder ondersteuning krijgt bij het budgetteren. En via de bijzondere bijstand kunnen we dus ook een onderscheid maken, wat is het passende pakket. Sommige mensen hebben nog heel veel ondersteuning nodig en kan dat geleidelijk afgebouwd worden. Maar andere mensen beginnen ook in een iets lager pakket. Dus dat zijn met name een aantal van de zaken die daar geregeld zijn. U geeft aan, de gemeente Landgraaf heeft de samenwerking met Welsum. Wij hebben gelukkig de uitstekende samenwerking met ons eigen CMBW. We hebben de regie voor de schuldhulpverlening bij het CMBW leggen. En door een ontzettend goede samenwerking tussen het CMBW en de kredietbank, die het financieel technische gedeelte van zo'n schuldhulpverleningstraject hebben we heel weinig uitval van mensen die op enig moment starten met zo'n traject. Dus soortgelijk als Landgraaf het regelt met Welsum en de kredietbank, hebben wij het geregeld met het CMBW en de kredietbank.
Ja, daar haalt u dan ook die bezuiniging vandaan, omdat hij dat met het CMUW en de kredietbank doet.
Nou, de bezuiniging zit hem ook met name in het stukje voorliggende voorziening die wij nu hebben aangegeven als zijnde de kredietbank. En de kredietbank is wat dat betreft voor het inkoop van de trajecten, zijn die goedkoper. En in die berekening, maal het aantal cliënten dat we hebben, is daar deze bezuiniging uitgekomen. Du moment dat we gezegd hebben, de kredietbank is onze voorliggende voorziening voor dit soort trajecten, kunnen wij ook mensen zelf rechtstreeks via het CMUW aanmelden richting de kredietbank. Dat betekent ook dat we het budget dat de kredietbank stelt voor een bepaald traject ook meteen het plafond is van de bijdrage die men krijgt. Dus men mag afwijken naar een andere organisatie, maar men krijgt dan toch maar het maximale bedrag dat wij betaald zouden hebben als ze naar de kredietbank gaan.
Dank je wel. Dan had ik nog een vraag. U heeft het ook over bezuiniging op de chronisch zieken. En de vraag is, dat begreep ik niet goed, dat was pagina 28 van de bijlage. Een paar bladzijden verder. En mijn vraag is van, dat zag ik niet zo. Kunt u daar een toelichting op geven?
Ja, de definitie chronisch zieken die gehanteerd werd bij ISD Bol, die was heel erg ruim. Zelfs zo ruim dat volgens mij, en ik chargeer nu even, als je brildragend was en je ging boven min 1, ja, u knikt nee, maar het was ruim, ik zeg ook duidelijk, ik chargeer, dan kwam je in aanmerking en we hebben dit nu eigenlijk op de gelijke voet gesteld als de WMO, die we, zoals wij die hanteren. Dat is eigenlijk het verschil in budget dat u hier nu uitgedrukt ziet, ook door die aanpassing die we gemaakt hebben.
Dat waren de vragen van uw kant.
Eventjes kijken. De vraag is, die effectrapportage, met name het minimabeleid, daar gaat hij ook op bezuinigen, heeft hij gezegd. Kunt u dat nog eens gaan toelichten? Want uiteindelijk krijgen we dat rapport niet, de effectrapportage. En wanneer kunnen jullie dan wel zien?
U vervalt mij daarmee. Volgens mij bezuinigen we niet op die minima effectrapportage. Sterker nog, die wordt op dit moment gemaakt. Ja, nu? Er lag een minima effectrapportage van 2010 of van 2009 die in 2010 geïmplementeerd is. En op dit moment zouden we dat vorig jaar doen, hebben we met u als raad afgesproken, omdat we nieuw beleid hebben, schuiven we dat op naar 2012, zodat we ook de effecten van het beleid dat we implementeren in 2012 kunnen laten zien aan u in relatie tot de effectrapportage die wij in 2009 aangeboden hebben gekregen. Die effectrapportage is op dit moment binnen. En ISD Bol is daar op dit moment mee aan de slag om daar ook een beetje een leesbaar verhaal bij te maken van wat staat er nou en wat geeft het Nibud daarin nu aan.
Dat was het van uw kant. Lijst Huisman Peter.
Ja, voorzitter. Ik blijf nog even bij de brief van ISD Bol. In die brief aan het college staan op bladzijde 3 van 4, tweede alinea, de derde regel. In een aantal gevallen betreft dit afspraken die niet door de consulenten of door ISD Bol rechtstreeks zijn gemaakt. Daarover de vraag, zijn er nu of waren er toen problemen voor de betrokken consulenten indien zij in die gevallen wel afspraken hadden gemaakt?
Die mag ik beantwoorden. Het gaat daar bijvoorbeeld om afspraken die op parkstadniveau zijn gemaakt over de samenwerking in het jongerenloket. U is wellicht bekend dat we een heel succesvolle samenwerking hebben in het jongerenloket met de gemeente Heerlen en met Kompas en natuurlijk dan de ISD Bol gemeente. Daar hangt ook een prijskaartje aan in de zin van dat we daar mensen inzetten die we anders op ons eigen kantoor hier in Brunssum aan de slag zouden zetten. Dat we daar ook voor jongeren, met name die zich melden, bepaalde instrumenten inzetten om vooral in de beginperiode heel actief met jongeren aan de slag te gaan. De bedragen die daaruit voortvloeien, die betalen we uit het werkdeel. En die waren in de totale berekening van wat we zouden gaan uitgeven niet meegenomen door ISD Bol. Dat is eigenlijk ISD Bol ook niet direct aan te rekenen, aangezien die afspraken buiten ISD Bol om al eerder gemaakt waren over dat jongerenloket. Inmiddels hebben we wel een inventarisatie gemaakt van, zijn er nou nog meer van dat soort projecten die wel uit het budget van ISD Bol betaald moeten worden, maar waar zij geen weet van hadden, en dat is nu niet meer zo. We zijn al die projecten doorgelopen, hebben ook berekend wat kostte dit jaar om ervoor te zorgen dat we dit jaar binnen budget kunnen blijven.
Lees eens maar verder.
Ja, zelfde bladzijde, de vierde alinea, daar staat, uit de gegevens die inmiddels zijn verkregen van diverse reïntegratiebureaus, blijkt dat zij rapporteren dat nog verplichtingen aanwezig zijn voor dossiers die door ISD Bol al sinds enige tijd zijn afgesloten. Over dat deel van die zin de vraag, hoe kan dit?
Nou, dat is zoals, dat is eigenlijk het stuk, dat de zinsnede waar het hele stuk om handelt, men was niet in controle. Want als u het stukje dat u nu leest, even verder leest, dan staat het verhaal eigenlijk andersom. Aan de ene kant hebben ze verplichtingen in hun systemen staan die ze niet meer hebben. Aan de andere kant hebben ze geen verplichtingen staan die ze wel hebben. Maar goed, in dit geval zal het elkaar opheffen, maar dat is wel het probleem dat aangekaart is, waardoor men ook heel duidelijk heeft aangegeven dat men niet in controle was.
Meneer Gilles.
Ja, het tweede deel van die zin is, terwijl ISD Bol nog verplichtingen heeft opgenomen die bij de reïntegratiebureaus niet meer leiden tot facturatie. Wat was hier dan de verwarring? Wat heeft daartoe geleid? En hier is hier sprake van onnodige geldverkwisting.
Nee, dat laatste absoluut niet. Maar er is wel sprake van een onduidelijke situatie. En volgens mij heb ik net in het vorige antwoord ook in één zin, waar u sprak over het eerste gedeelte van de regel, ook de tweede gedeelte van de regel meegenomen. Het was gewoon een kwestie van, men was niet in controle op het in- en uitgaves en de verplichtingen rondom het werkdeel. En dat is wat hier met zoveel woorden staat.
Geen verdere vragen.
Dank u wel. Lijst Borgen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Na alle vragen te hebben gehoord, gaan we ervan uit dat de problemen die geleid hebben tot het aanhouden van deze tweede BRAP 2011 opgelost zijn. En onze vraag is dan, wanneer kunnen we de eerste MAROP verwachten van 2012?
In de eerstkomende raadsvergadering zal die erbij zitten. Bij de jaarstukken van 2011 komt ook de eerste MAROP in ieder geval van ISD Bol erbij.
Dat was het van uw kant, de PvdA-fractie.
Voorzitter, we hebben geen vragen. Die zijn allemaal beantwoord.
Dank u wel. De VVD?
Ik heb nog een aantal vragen, maar die, ook gezien de tijd, die zal ik schriftelijk afhandelen. Het enige vraag die ik nu nog heb, is hoe kan het zijn dat er zo'n groot verschil is tussen hetgeen wat begroot is en hetgeen wat uiteindelijk daadwerkelijk wordt uitgegeven? Bijvoorbeeld kinderopvang, 56.000 euro begroot en 240.000 euro uitgegeven. Waar komt dat grote verschil vandaan in begroot?
Nou kijk, in een begroting die moet je ruim van tevoren aanleveren. En tussen het aanleveren van een begroting, dat moet je meestal heel vroeg al doen in een jaar. En die begroting die handelt eigenlijk over het, niet het jaar daarna, maar vaak de uitwassen van het jaar daarna. Dus je zit heel vroeg met het maken van een begroting, je doet een aantal aannames. En het kan zomaar zijn dat door een wijziging in beleid waarvan je zegt, iedereen op traject, zoals ik het net heb uitgelegd, dat er gewoon veel meer instroom is aan het stukje kinderopvang. En dat is de grondslag die hier bedoeld is.
Sorry. Maar vervolgens wordt dan ook de conclusie eraan vertrokken, we houden bij de bedrijfsvoering 2 ton over, dus dat hebben we over. Hè. Maar kun je dan ook de conclusie trekken van, als we nu dat beter begroten, dan houden we op onze bedrijfsvoering 2 ton over. Dus dat is voor volgend jaar een bezuiniging van 2 ton. Of is dat te kort door de bocht geredeneerd?
Lijkt me iets te kort door de bocht. Volgens mij zijn het incidentele bezuinigingen die in dit jaar vallen. En als het structureel was, dan hadden we dit jaar kunnen bijramen op de kinderopvang. Dan hadden we voor de komende jaren daar ook een bezuiniging in gezien. Dus het is beide incidenteel.
Oh. Ja, maar dan een gelukkig toeval.
Oké, dank u wel. Nog een korte tweede termijn, de BBB Lijst Palmen.
Ja, voorzitter, toch een vraag met betrekking tot de verhaalsplicht. Ik lees dat er een bedrag van 38.000 als oninbaar wordt afgeboekt. En het heeft te maken met het niet kunnen invorderen van een bepaalde alimentatieplicht via het LBIO. Hoe moet ik dat zien? Wij maken een draagkrachtberekening. En die is gebaseerd op de alimentatieplicht van degene die is vertrokken. Maar die vordering kun je toch gewoon open laten staan? Want waarom moet je dat nu afboeken?
Er zijn vorderingen waarvan je zeker weet dat je het niet meer terug gaat halen. Als iemand met onbekende bestemming is vertrokken. En laten we zeggen, persoon X woont in Australië waar de vordering op ligt. En die persoon die zit ergens in de outback van Australië, waar je zeker weet dat je hem nooit meer zult achterhalen. Dan denk ik dat het niet meer als logisch is dat je die vordering afboekt op dat moment.
Maar dat bedrag staat dat alleen open voor dit jaar of heeft dat zijn oorsprong in het verleden?
Dat zou een bedrag kunnen zijn wat al uit het verleden stamt.
De systematiek is zo dat het gaat sowieso om vorderingen uit het verleden. Op enig moment is er aan een verhaalsplichtige een verhaalsbijdrage opgelegd. Die hebben we al dan niet binnengekregen. In dit geval gaat het om vorderingen die we op dat moment niet hebben binnengekregen. Heel vaak is het gebeurd in het verleden dat die onderhoudsplichtige dan het land verlaat. Dan wordt er eerst gekeken, weten we waar die naartoe is? Is het een land waar we verdragen mee hebben om alsnog te kunnen invorderen? Want die zijn er natuurlijk ook een aantal. Als dat niet gaat, wordt zo'n vordering of zo'n persoon opgenomen in het paspoortregister. Op het moment dat hij zich dan op enig moment ergens bij de douane meldt en het land binnenkomt en geregistreerd wordt, krijgen die een soort van pop-up van, hey, hier is nog een vordering. Net zoals je dat nu, als je op Schiphol op het vliegtuig stapt en nog aangehouden wordt, we hebben nog u heeft nog een boete voor fout parkeren of iets dergelijks. Ja, dat werkt een beetje hetzelfde. Maar als je dat een aantal jaren achter elkaar gedaan hebt en je bent al 5 jaar of aan het zoeken naar mensen, of je hebt vijf vijf jaar lang bijvoorbeeld mensen geregistreerd en je weet, die gaan niet meer terugkomen, of je weet gewoon niet waar ze zijn, omdat ze verblijven in een land waar gewoon de registratie niet zo goed geregeld is als hier in Nederland. Op een gegeven moment houdt het op en is het reëler om zo'n vordering af te boeken. Dat wordt niet lichtvaardig gedaan, er wordt echt eerst gezocht naar alle mogelijke manieren. Maar het gebeurt nog wel eens dat iemand ontsnapt.
Ja, dat was ook mijn hamvraag. Het suggereert alsof het een vordering is uit 2011, maar ik begrijp dat die vordering ouder is. Duidelijk.
Dank u wel. PAK-fractie niet, BCD niet, CDA niet, D66 niet, Lijsthuisman Peters niet, Borger niet, PvdA niet, VVD niet. Dank u wel. Dan aan u de vraag om het stuk door te glijden naar de raad zoals het er nu ligt. Zo ligt, ja, bemerk ik hierdoor. En het wordt voorgesteld als een A-stuk, ook als een A-stuk, als een A-stuk. Dank u wel. Dan schors ik even de vergadering om de heren Vrehen en de heer Van Dijk om achter deze tafel te kunnen plaatsnemen.